Goedemorgen gemeente. Welkom in de Jacobikerk. Welkom als u hier voor het eerst bent. We denken ook aan de mensen die met ons meeluisteren, nu of later. In deze morgendienst gaat voor professor Dr. Van der Brink uit Woerden. De organist vandaag is Theo Teunissen. Vanmiddag om 5:00 is een tweede dienst. Dan gaat onze eigen wijkpredikant dominee Soutendijk voor. En vanavond om 7:30 is een open dienst. Dan gaat onze missionaire predikant dominee Marcus voor. Als u gebed voor uzelf of voor een ander wilt vragen, dan kunt u hier in het Noorderkoor, schuin achter mij, kunt u terecht. De bloemen in deze dienst worden aangeboden aan de heer Geluk, die 87 jaar is geworden. Of tenminste, die hoopt het dinsdag te worden, eerlijk gezegd. En de heer Han de Soete van de Maliesingel, die hoopt woensdag 80 jaar te worden. Ik heb wat mededelingen voor u. Van mevrouw Kroneman hoorde ik dat er kerstviering is met de ouderen. Dat is op dinsdag 20 december. En zij vraagt of wij willen beklemtonen dat voor 15 december of mensen zich op willen geven hiervoor. Dat is in verband met de planning. Wat betreft de kinderen van groep 5 tot en met 7 gaan naar de zolder, naar de armenhuisjes deze keer. En de groep van 3 en 4, die komen nu in de consistorie. We wisselen even om in verband met een kerstmusical wat zij aan het voorbereiden zijn. Dan hebben we nog een mededeling voor volgende week zondagmiddag. Dan hebben we een volkskerstzang. Jaarlijks hebben we dat. En dat vindt plaats om 3:00 hier in deze kerk. De meditatie wordt verzorgd door dominee Dekker uit Oosterwolde. En verder een medewerking wordt verleend door Christian Gier en ons eigen koor Cantiago. Er zal ook een speciaal kindergedeelte zijn. U bent van harte uitgenodigd, zeker ook voor familie, vrienden, collega's en bekenden is dat een mooie gelegenheid. U wordt van harte uitgenodigd om na afloop van de dienst met ons een kopje koffie of thee mee te drinken. Heeft u vragen over de gemeente, dan kunt u terecht bij de informatiebalie, bij de ingang van de kerk. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en wij beginnen deze dienst staande.
Wij zijn een moment stil voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Uit diepten van ellende roep ik tot u, o Heer, gij kunt verlossing zenden. Wij zingen uit Psalm 130, de versen 1, 3 en 4. Nieuw bereid. Wij brengen ons nu Gods bedoelingen met ons leven te binnen door te luisteren naar zijn gebod. We luisteren vanmorgen naar de 10 geboden in de herziene editie zoals die te vinden is in Deuteronomium 5. En ik stel u voor om als antwoord daarop te zingen uit Psalm 130 nu het tweede couplet. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een God die zich laat gelden, die het onrecht van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan al die duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten, net als u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Amen. Laten wij bidden. Tot u komen wij, God in de hemel, nu wij tot elkaar gekomen zijn in deze kerk, deze zondagmorgen. En wij danken u dat u ons het geeft dat wij hier samen konden komen om zo een nieuwe week met elkaar te beginnen. Deze derde zondag van Advent, terwijl de dagen korter worden en het donker lengt en de dingen zich toe lijken te sluiten, terwijl het in de wereld niet beter wil worden, maar de dingen eindeloos door lijken te draaien in kwaad en ellende en wij onszelf daar ook niet buiten kunnen houden, maar daar helemaal deel van uitmaken. Terwijl dat allemaal speelt, komen wij tot u, die beloofd hebt dat u tot ons wilt komen. Heel de Bijbel is vol van het komen van u, tot ons heil, tot ons behoud. En wij bidden u dat u ons vanmorgen gevoelig wilt maken voor die boodschap. Wij bidden u niet dat wij het allemaal kunnen begrijpen wat u doet wanneer u tot ons komt, zoals u gekomen bent in Jezus, uw Zoon. Maar wij bidden u dat u ons gevoelig wilt maken voor de bijzondere betekenis daarvan, voor het heil, voor de redding die daarin ligt opgesloten. Dat ondanks het donker dat lengt, misschien ook wel in ons leven, ondanks het feit dat wij misschien vastgelopen zijn in zoveel dingen, dat ondanks alle kwaad en alle verlorenheid, alle uitzichtloosheid, er toch een nieuw begin mogelijk is. Dat doorklinkt in dat woord dat we net zongen, vergeving. Bij u is vergeving. Bij u is een nieuw begin mogelijk, waar wij het niet meer voor mogelijk zouden houden. Roept u ons toe dat er wel een nieuw begin is. En dat hebt u vlees en bloed laten worden in uw Zoon. De Zoon die u uitgekozen hebt. De Zoon van uw eeuwige liefde. En wij bidden u dat we onder de indruk mogen raken van zijn gestalte in het bijzonder. Geeft u ons zo met elkaar een goede dienst waarin we ons kunnen concentreren op datgene wat u aan ons kwijt wilt. Wees met hen die niet hier in de kerk zijn, maar nu of later de dienst nog meemaken. Geef ook hen uw zegen. En laat het zo goed mogen zijn. Laat het mogen zijn ons tot leven en u tot lof in deze eredienst. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel in het Nieuwe Testament vanmorgen. En wel allereerst in het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 1. Het gaat alweer naar kerst toe, over 2 weken. Dus we gaan het vanmorgen over Jozef en Maria hebben. Matteüs 1, we lezen de versen 18 tot en met 25. Moet iets gezegd worden over de kinderen, is dat zo? Ja, sorry, ik vergeet te zeggen dat de kinderen dus nu naar de kindernevendienst mogen gaan. Ik dacht eigenlijk dat ze dat wel wisten, maar ik wil het nog wel even noemen. Wij horen dus de woorden van God vanmorgen uit Matteüs 1 vanaf vers 18 en wij zingen aansluitend daarop uit Psalm 119, nieuw berijmd, vers 38. Matteüs 1 vanaf vers 18. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapend mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam Maria bij zich als vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover. De tweede lezing is uit 1 Johannes 1 vanaf vers 8 tot en met 1 Johannes 2 vers 6. Achter in het Nieuwe Testament de eerste Johannesbrief. Hoofdstuk 1. Vanaf vers 6. Als wij zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en de waarheid is niet in ons. Maar belijden we onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Dat wij God kennen, weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Tot zover de lezing uit de eerste Johannesbrief. De tekst voor de preek vindt u dus in de eerste lezing, Matthäus 1, en daarvan het 19e vers, dat ik u nu graag nog een keer lees uit de Herziene Statenvertaling. Matthäus 1, vers 19. Jozef, Maria's man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Dat is dus de tekst voor de preek. Laten we nu zingen uit Psalm 119, de versen 40 en 42. Geroepen gemeente van Christus, de tekst voor deze morgen is dus afkomstig uit het Matthäus-evangelie. Laat Lucas in het begin van zijn evangelie de schijnwerpen vooral vallen op Maria, op hoe Maria eraan toe is. In de maanden die aan de geboorte van Christus voorafgaan. Matthäus belicht diezelfde periode eigenlijk helemaal vanuit Jozef, de verloofde van Maria. Nou ja, we kennen Jozef allemaal, denk ik wel. Wanneer je met het kerstverhaal groot wordt, dan speelt Jozef er altijd ook een rol in. En het zou eigenlijk volkomen ondenkbaar zijn om een kerstverhaal te hebben waar Jozef niet in wordt genoemd. Maar meestal staat hij natuurlijk wel wat in de schaduw van Maria. En vandaar dat we vanmorgen maar eens op zoek willen gaan naar de ware Jozef. Wat was Jozef eigenlijk voor iemand? Wat valt er over hem te vertellen? En dan natuurlijk niet zozeer uit nieuwsgierigheid, maar vooral ook met de vraag, wat valt er misschien van hem te leren? Voor onszelf, voor vandaag. Misschien ook wel over die zoon van hem, die volgens Matthäus zijn zoon ten diepste niet was. Maar Gods zoon, Jezus Christus, daar moet het op uitlopen in de preek. Jozef dus. En om maar met de deur in huis te vallen, Jozef was een merkwaardig man. Hij was eigenlijk een beetje een vreemde. Zoals Jozef had je er niet zoveel, in zijn tijd niet. En vandaag eigenlijk nog steeds niet. De Bijbel vertelt ons niet zoveel over Jozef. Zijn naam wordt vaak in het voorbijgaan af en toe een keer genoemd. En ook in de eerste hoofdstukken van Matthäus, waar het dan wat uitvoeriger over Jozef gaat, moet je heel goed luisteren om erachter te komen wie Jozef eigenlijk was. Maar als we dat doen, gemeente, dan ontdekken we dus iets heel merkwaardigs over Jozef. In het gedeelte dat we gelezen hebben. Het eerste En meteen ook eigenlijk al het meest opvallende wat er over Jozef staat, dat is dat hij rechtschapen was. Hij heeft een nieuwe Bijbelvertaling dan, hè? Een rechtschapen mens, er staat dus in de oudere vertalingen rechtvaardig. En daar houd ik het even op. Jozef was een rechtvaardige. Zo kun je ook lezen. Nou, daarom zeg ik, Jozef was eigenlijk een beetje een merkwaardige man. Want rechtvaardige mensen, die het echt helemaal zijn, die had je niet zoveel. En die heb je denk ik vandaag nog niet zoveel. Rechtvaardige mensen in de Bijbelse zin van het woord dan. Want rechtvaardigheid in de Bijbel is nog iets heel anders dan wat wij daar meestal onder verstaan. In onze westerse cultuur. Wat wij eronder verstaan, dat kan ik misschien nog best duidelijk maken aan de hand van dat standbeeld van vrouwen Justitia, dat u misschien wel kent. Je vindt het vaak bij rechtbanken, hè? Erop of ervoor of zo. In de klassieke versie heeft vrouwen Justitia een zwaard in haar hand, haar ene hand. Dat is natuurlijk omdat ze de kwaden moet straffen. En in haar andere hand heeft ze een weegschaal. Dat is omdat ze de daden van alle mensen zorgvuldig moet wegen, zodat ze ook rechtvaardig kan straffen. Vrouwen Justitia, vrouwen rechtvaardigheid, betekent haar naam natuurlijk ook. En wat je ook vaak ziet, er is hier in Utrecht een hele eigentijdse variant van vrouwen Justitia, van Elselien van der Graaf. Op het vrouwen Justitiaplein bij het gerechtsgebouw, niet ver hier vandaan. Dat is een hele eigen tijd, een hele mooie versie, zonder zwaard en zonder weegschaal, maar nog wel met die blinddoek voor haar ogen. Dat hoort ook bij het klassieke beeld van vrouwen Justitia. En waarom is dat dan? Nou, dat is natuurlijk om ervoor te zorgen dat ze eerlijk blijft. Ze moet zich niet laten beïnvloeden door wat ze ziet als ze recht spreekt. En met name mag ze geen medelijden krijgen met iemand en daardoor geneigd zijn om een lagere straf te gaan geven dan eerlijk zou zijn. Ze mag niet bewogen worden door gevoelens van barmhartigheid met de aangeklaagde. Nee, ze moet boven de partijen verheven blijven in onbewogen afstandelijkheid. Koel en zakelijk moet er recht gedaan worden, precies volgens de regels van de wet. Zo hoort het, zo alleen is het eerlijk, zo is het rechtvaardig. Dat is ongeveer wat wij sinds de Romeinen verstaan onder rechtvaardigheid. En o wee, als de straffen die de rechter geeft te laag zijn. Maar als de Bijbel het over rechtvaardigheid heeft gemeten, gaat het over iets anders. Dan gaat het namelijk om trouw aan God en mensen. Dat woord rechtvaardig is in de Bijbel altijd een geladen term. Dat is een hele bijzondere titel eigenlijk. Het wordt hier voor het eerst in het Nieuwe Testament gebruikt. In het Oude Testament was het ook al hier en daar gebruikt als een soort eretitel. Voor Noach bijvoorbeeld. Die was de eerste geweest die een rechtvaardige werd genoemd. In Sodom, herinnert u zich misschien, was er niet eentje te vinden. Maar Abraham was het weer wel. Hij werd door God voor een rechtvaardige gehouden. En weet u voor wie het ook leest in het Oude Testament? Dat is van Job. Een rechtvaardige. Een tzaddik. In het Hebreeuws, dat was in het Jodendom iemand die in hoog aanzien stond. Want op zo iemand kon je dus werkelijk bouwen. Kon je totaal op zo'n tzaddik verlaten. Het was iemand uit één stuk. Je hoefde geen moment bang te zijn dat hij op eigen voordeel aard was. Hij of zij was tot in de kleinste dingen toe door en door betrouwbaar. Het was een verademing om met zo'n volstrekt integer iemand van doen te mogen hebben. En hoe kwam dat dan? Dat je op zo iemand helemaal kon verlaten. Dat kwam dus nergens anders door dan doordat zo'n tzaddik de wet, de Torah van God hield. Dat was zijn geheim. Een tzaddik, dat was een werkelijk vrouw. Niet alleen maar van de buitenkant, maar ook van de binnenkant. Die twee vormden voor hem geen tegenstelling. Hij zei niet, als er nu voor de mensen maar een beetje aardig uitziet, dan kan ik als niemand kijkt doen wat ik wil. Nee, hij zei ook niet, als ik nu maar integer en oprecht van binnen ben, dan doet de buitenkant er helemaal niet meer toe. Nee, hij hield die twee bij elkaar. Hij hield de wet, zou je kunnen zeggen, omdat hij van de wet van God hield. De geboden des Heren, de rechtvaardige, kende ze van binnen en van buiten. Ik weet niet hoe u dat zojuist gezongen hebt uit Psalm 119. Maar hij kon die woorden dus echt helemaal van binnenuit zingen. Ik wijk niet af van wat uw woord mij leert. Want zo alleen kom ik uw aanschijn tegen. Een rechtvaardige die kon het echt uit de grond van zijn hart zeggen. Uw wet, o Heer, staat in mijn hart geschreven. Uw wil doen is mijn lust, te allen tijd. U te beminnen, dat is nou heel mijn leven. Nou, zo iemand is Jozef dus. Iemand die in elke situatie waarin hij terechtkomt hartstochtelijk zoekt naar de wil van God. Hij kende de 248 geboden en 365 verboden die de schriftgeleerden bij Mozes hadden gevonden uit zijn hoofd. En hij legde zich erop toe niet één ervan te overtreden. Van alles gaf hij tienden. Niet alleen van de grote dingen, maar ook van de kleine. Niet alleen van het grote gebouw dat hij, Jozef de timmerman, aangenomen had, maar ook van dat kleine klusje dat hij er in de avonduren bij deed. Op Sabbat liep Jozef geen stap meer dan nodig was. Had hij vandaag geleefd, hij zou zeker op de Sabbatdag het licht in zijn woning niet aangedaan hebben als het niet nodig was geweest. Want Jozef was een rechtvaardig, een vroom. Van Jozef geldt hetzelfde als wat we elders in het Adventsevangelie lezen over Zacharias en Elisabeth. Namelijk dat ze beide rechtvaardig voor God waren, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. Dat was nu ook een rake typering van het leven van Jozef. En dan gebeurt het, hè? En dan gebeurt het. Dat afschuwelijke. Dat het nu juist hem moet overkomen. Jozef de rechtvaardige. Hij komt erachter dat het meisje met wie hij verloofd is, Maria, in verwachting is. En dat klopt niet. Want dat was buiten hem omgegaan, uiteraard. En Jozef die deed ook wat dat betreft niets maar wat. Hij eerbiedigde de grenzen die God gesteld heeft aan de omgang met elkaar. Maar hoe was Maria dan wel in verwachting geraakt? Door de Heilige Geest, zegt Matthäus. Zo had Maria te horen gekregen. En zo zal ze het Jozef ook wel verteld hebben. Maar ja, dat is me ook een verhaal. Er zijn uitleggers van de Bijbel die denken dat Jozef dat meteen geloofd heeft van Maria. Dat dan wel zo gegaan zou zijn. Maar ik denk, gemeente, dat we de dingen natuurlijk niet romantischer moeten maken dan ze zijn. Zou u het zelf geloven als uw geliefde met zo'n verhaal thuis kwam? Jozef kon natuurlijk niet anders dan concluderen dat Maria op zijn best hopeloos in de war moest zijn. En dat er in elk geval een ander in het spel moet zijn geweest. Dus dat was voor Jozef gewoon een keihard bericht. En een gitzwarte dag. Ik moet even tot je door laten dringen wat dat voor hem betekent. In één klap stort zijn wereld in één, hoor. Zijn toekomstidealen. Zijn verloofde. Zijn goede naam. Alles is die kwijt. Ligt in scherven op de grond. Maria. Zijn Maria, die hem al trouw beloofd had. Had zich laten verleiden door een ander. Dat moet onbeschrijfelijk bitter en vernederend voor hem geweest zijn. Het gebeurt nog altijd, elke dag. En het is nog altijd even ingrijpend. Alsof die ander, die jou notabene trouw beloofd had, je niets meer waard vindt, je gewoon aan de dijk zet. Alsof jij er niet meer toe doet. Maar dat nu ook Jozef moest overkomen. Die zich er nog wel zo op toegelegd had om de geboden van de Almachtige in alles te bewaren. Waar had Jozef dat nou aan verdiend? Heel even moet je denken aan Job, die andere tzaddik. En wat hem overkwam. In één klap ligt alles in duigen. Want dat komt er ook nog bij. De wet van Mozes was volstrekt duidelijk over wat er in dit soort situaties moest gebeuren. Ik zal het u even voorlezen uit Deuteronomium 22. Als kwam vast te staan dat een meisje het voor haar huwelijk met een andere gehouden had, dan moeten de oudsten van de stad het meisje naar buiten brengen, naar de deur van het huis van haar vader, En de mannen van haar stad moeten haar met stenen stenigen, zodat ze sterft. Want ze heeft een schandelijke daad in Israël begaan. Nou ja, daar kan je van denken wat je wil. Iraanse toestanden, zouden we vandaag zeggen. Maar het was in elk geval niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het betekende de dood voor het meisje. En nu hadden Jozef en Maria nog geluk, zou je kunnen zeggen, dat ze in de tijd van de Romeinen leefden. Die waren natuurlijk de baas. En daardoor liep het met de uitvoering van deze wet niet zo vaart meer. De Joden mochten niet op eigen houtje zo'n steniging organiseren. Ze moesten voor de doodstraf toestemming hebben van de Romeinen. En die waren doorgaans niet geneigd om voor zo'n vergrijp als waar Maria van verdacht werd de doodstraf uit te spreken. Die hielden het zelf ook niet zo nauw met de huwelijkstrouw, laat staan met de verlovingstrouw. Dus een letterlijke uitvoering van de wet kon men in deze tijd niet gedaan krijgen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de schriftgeleerden de gras over lieten groeien. Integendeel, zo'n zaak moest wel degelijk in de openbaarheid gebracht worden. Je kon natuurlijk niet doen alsof de wet van Mozes niet bestond. En als kwam vast te staan dat het meisje schuldig was, dan moest ze ook met de daad gestraft worden. Ja, voor zover we dat kunnen nagaan, moet dat in die tijd neergekomen zijn op geeseling of een aantal stokslagen misschien. Plus de natuurlijk de publieke verachting. En de verlating door iedereen. En dat was voor dat meisje ongetwijfeld het ergste. Hoe het proces ook precies afliep, zodra duidelijk werd dat het meisje schuldig was, had ze absoluut geen leven meer. Niemand wilde nog iets met haar te maken hebben. Een paria werd ze, een outcast. En ze liep natuurlijk het risico om slachtoffer te worden van eerwraak. Kennen we vandaag ook weer. Dus zo iemand kon nog maar het beste verhuizen. Ver weg bij familie en bekenden vandaan, naar een heel ander deel van het land. Maar dat was ook nauwelijks een oplossing. Want ook dat betekende in die tijd zoiets als levend begraven worden. Ver van je eigen bestaansbodem. Dus hoe het ook zou gaan, zo'n meisje was voor haar leven getekend. En dat is dus wat Jozef niet wil. Hij wil haar niet in het openbaar te schande maken. Nou, dat slaat dus hierop. Wat er zou moeten gebeuren. Als Jozef zou doen wat hij volgens de Torah zou moeten doen. Maria zou niet gestenigd worden. Maar ze zou wel levenslang gebukt gaan onder de schande en de verachting van iedereen. Heb je het al gehoord? Zouden de mensen tegen elkaar zeggen? Van Maria? In verwachting van een ander. Had je dat niet ooit gedacht? En Jozef heeft er niks van gemerkt, zeg. Ach, het is ook zo'n wereldvreemde. Nog jaren later zouden ze het erover hebben. Zo gaat dat toch? Als het kind op 12-jarige leeftijd bar mitzwa zou worden, voor in de synagoge, dan zouden ze elkaar achter in de synagoge even aanstoten. Hé, die van Maria daar, zie je, die wist je dat dat een onecht kind is? En met een spotlachje zo van, had je niet gedacht, hè? Kijk, dat wil Jozef dus niet. Wat wil hij dan wel? Nou ja, ik denk als je in zijn hart kijkt, dat hij dan het liefst ondanks alles gewoon met Maria verder gegaan zou zijn. Want hij hield intens veel van haar, dat is aan alles duidelijk, zelfs naar wat hij van haar moest denken. Maar Jozef was een rechtvaardige. Hij wil de wet van God niet aan zijn laars lappen, hij kan dat ook niet. En die wet die eist dat genoegdoening plaatsvindt. Dat Maria voor de rechter gebracht en gestraft wordt. Ziet u het dilemma waar Jozef voor staat? Nou Jozef, wat doe je nu? Blijf je ook nu trouw aan de wet van God en rechtvaardig? Of doe je wat jezelf het beste uitkomt? Door maar gewoon met Maria verder te gaan en te doen alsof dat kind van jou is. Ja, wat doet Jozef? Wat zou u gedaan hebben? Stel, u was bevriend met Jozef en hij kwam bij u en vroeg u, wat moet ik nou doen? Wat zou u geadviseerd hebben? Nou ja, ik denk, sommigen van ons zouden misschien toch wel gezegd hebben, ja, nou ja, Jozef, je bent een tzaddik of je bent het niet. Dus nu moet je ook consequent zijn voor de rechter met Maria. He, dit kan natuurlijk allemaal niet, wat hier gebeurd is. Dat kunnen we niet hebben. Er moet orde zijn. En het recht moet zijn loop hebben. En je moet niet slaf zijn nu. Zo hebben we het al met elkaar afgesproken. En daar moet je geen uitzondering op maken. Maar ik denk dat anderen, en misschien de meeste van ons, toch wel gezegd zouden hebben, nou ja, Jozef, als jij dan nog met Maria verder wil, dan doe je dat toch gewoon? Wat zeg jij? Het huwelijk heilig? Nou ja, dat moet je natuurlijk niet zo precies nemen. De wet van God overtreden. Een beetje ouderwets idee, Jozef. Je houdt toch nog van haar? Nou dan. Dat is eigenlijk het klimaat van onze tijd, toch? He? Vooral niet moeilijk doen als het makkelijk kan. Maar Jozef volgt geen van onze adviezen op, gemeente. Wat doet hij dan wel? We krijgen de indruk dat hij er heel lang over nagedacht heeft. Al zoekend naar wat de wil van God nu voor hem was in deze ongelooflijk complexe situatie. Want die wil van God blijft hem boven alles gaan. Wat is in deze situatie nu rechtvaardig? En de uitkomst is dat Jozef besluit om Maria in de steek te laten. Jozef, zo lazen we, wilde haar onopgemerkt verlaten. Jozef komt tot het besluit dat als hij niet meer licht krijgt in deze zaak, dat hij zonder uitleg te geven van Maria zal gaan scheiden. Misschien wilde hij haar nog een scheidbrief meegeven, dat lijkt de nieuwe Bijbelvertaling te veronderstellen. Maar ik denk het eerlijk gezegd niet eens. Hij besluit Maria gewoon aan haar lot over te laten. Is dat nou rechtvaardig? Dat is ook een mooie boel. Maria aan haar lot overlaten. Ja, gemeente, je zou het op het eerste gezicht misschien niet zeggen, maar dat is nou rechtvaardig. Wat Jozef van plan is, dat laat nou haarscherp zien wat de Bijbel onder rechtvaardigheid verstaat. Want ook dit moet je natuurlijk gewoon even op je in laten werken. Wat is die nou eigenlijk van plan? Wat zou er gebeuren als die Maria inderdaad aan haar lot had overgelaten? Hoe zouden de mensen dan reageren? Nou ja, precies andersom natuurlijk, als wanneer hij Maria aangegeven had. Nu zouden ze niet Maria verantwoordelijk houden, maar Jozef voor de situatie. Voor de zwangerschap van Maria. En ze zouden denken dat Jozef die verantwoordelijkheid wilde ontlopen. Ook dat hoor je vandaag nog van tijd tot tijd. Afwezige vaders die de verantwoordelijkheid niet aandurven. Dus we weten ook hoe dat gaat. Heb je het al gehoord? Zouden de mensen zeggen. Maria is in verwachtingen en Jozef is verdwenen. Heeft haar in de steek gelaten. En Jozef was nog wel zo'n vroom. Dat zijn we altijd zien, hè, met die zware. Van buiten, oh zo vroom, maar ondertussen knijpen ze de kat in het donker. En dat hij Maria nu ook nog in de steek laat. Dat hij haar alleen laat opdraaien voor die baby. Dat is wel het toppunt. En die arme Maria maar totaal in de war zeggen dat Jozef er ook niks aan kan doen. Als die man nog ooit één stap in Nazareth durft te zetten, dan zullen we hem. Zo zouden ze nu gaan praten. Nog jaren later zou het erover hebben. Ziet u wat Jozef van plan is? Hij wil de schuld en ook de schande en alle pijn die dat met zich meebrengt, als het ware op zichzelf laden, om zo Maria ervoor te kunnen vrijwaren. Dus je zou kunnen zeggen, hij wil Maria in de steek laten, paradoxaal genoeg juist om haar niet in de steek te laten. En dat bedoelt Matthäus dus, als hij zegt dat Jozef hier als een rechtvaardige handelt. Er staat dat hij dit deed omdat hij rechtvaardig was. Hij blijft dus niet onder de maat van de wet. Hij gooit het niet met de Torah op een akkoordje. Nee, zijn gerechtigheid gaat boven de wet uit. Want dit hoefde Jozef helemaal niet te doen. Jozef voegt aan de letter van de wet toe. Dat betekent zijn naam trouwens ook, toevoeger. Hij voegt aan de letter van de wet toe door te zoeken naar de diepste bedoeling ervan. En hij heeft de wet kennelijk zo lang erkoud en bemediteerd, dat hij aanvoelt wat het Nieuwe Testament zegt. De kern van het gebod is de liefde. De liefde tot God boven alles. En de liefde tot de naaste als jezelf. En dat is niet minder en makkelijker dan de letter van de wet. Nee, dat is juist meer. En dat gaat er bovenuit, want dat vraagt onszelf. Jozef heeft God lief boven alles. Daarom houdt hij het huwelijk heilig. Hij gaat hij niet gewoon met Maria ver. Al kost hem dat alles. En tegelijk heeft hij Maria lief als zichzelf. En daarom neemt hij in haar plaats de schande en de levenslange verachting op zich. Dat doet dus een werkelijk rechtvaardig. Die zegt niet, ik bedoel het allemaal goed, dus ik hoef het allemaal zo nauw niet te nemen met de geboden. Die wet van God en zo. Het is een beetje het klimaat van onze tijd. Hè? De 10 geboden zijn op zijn best nog 10 adviezen, 10 suggesties. Het gaat immers om de liefde. Ja, maar de liefde duikt dus niet onder die geboden door, maar gaat er overheen, er bovenuit. Ze uit zich daarin, hoorden we Johannes zeggen in de tweede lezing, dat ze Gods geboden voluit respecteert. Echte liefde wil zich graag uiten. Liefde voor God uit je door je te houden aan zijn bedoelingen. Als het erop aankomt, ook letterlijk. Je kunt letter en geest niet zomaar tegen elkaar uitspelen. Dat heeft Jozef heel scherp aangevoeld. Daarom gehoorzaamt hij niet aan de stem van het bloed door te zeggen, nou ja, ik heb toch ook recht op geluk? De Heere God zal er echt wel begrip voor hebben. Nee, het staat voor hem vast dat hij niet zomaar verder kan. Aan de andere kant laat hij ons ook het omgekeerde zien. Het gebod houden zonder de liefde, dat stelt ook niks voor. Jozef zegt dus niet, nou ja, wet is wet, maar je moet de gevolgen maar ondervinden. Ze heeft het tenslotte zelf gedaan. Dat zouden veel schriftgeleerden ongetwijfeld wel gezegd hebben. Die hadden de mond wel vol over de Torah. Hielden zich keurig aan de regels, maar waren zo onbarmhartig en liefdeloos als wat. Bij Jozef is dat anders. En Matthäus zal het in de volgende hoofdstukken, hoofdstuk 5 en zo, of de bergrede, allemaal uitleggen. Jezus zelf zal het haar uitleggen. Hoe echt de rechtvaardigheid in dienst staat van de barmhartigheid. Jozef had ontdekt dat die twee nooit elkaars concurrenten kunnen zijn. En daarom is zijn gerechtigheid dus overvloediger dan die van vrouw Justitia. Jozef had geen blinddoek om. Hij had de ogen juist wagenwijd open. Hij ziet de aangeklaagde. Hij ziet Maria in het verschrikkelijke wat daar boven het hoofd hangt. En in zijn bewogenheid neemt hij zelf haar lot op zich. Laat dan mij maar. Zo vervult hij de wet door er zelf onderdoor te gaan. Zo laat hij zien dat echte rechtvaardigheid zoiets is als het trekken van een rechte lijn. Dat wil zeggen, als het bewijzen van trouw tot in het uiterste. Al zou Jozef ervoor door een hel heen moeten. Nooit zou hij Maria laten vallen. Dan wil hij nog liever met haar ruilen. Zij de vrijspraak, hij het oordeel en de schande van de wet. En zo geeft hij Maria een nieuwe kans. Een nieuw begin. Jozef nu, omdat hij rechtvaardig was. Het is ongelooflijk wat Jozef hier doet, gemeente, wat hij van plan is. Maar nu hebben we natuurlijk wel lang genoeg over hem gehad en wordt het tijd om elkaar te wijzen op degene van wie hij hier eigenlijk een heel gaaf type is. Namelijk van Jezus Christus. Om hem gaat het in dit gedeelte van Matthäus. En Jozef heeft zijn plan niet hoeven uiten voor. Het was niet nodig. De verdenking die hij jegens Maria koesterde, schrijft Matthäus, was niet terecht. En daarom verschijnt hem net op tijd een engel, net als ooit bij Abraham, weet u wel, op de Moria. En die houdt hem van Gods wegen tegen. Hij hoeft het uiteindelijk niet te doen. Maar toen Christus op aarde kwam om onze schuld en schande op zich te nemen, was er niet zo'n reddende engel die hem tegenhield. Dat was kennelijk wel nodig. Al peilen we nog niet half hoe en waarom. Maar zonder zijn offer zouden wij verloren zijn. En daarom staat dus in Matthäus 1 ook niet Jozef centraal, maar Christus. Staat er ook boven hem, de geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Het gaat dus om hem. Letterlijk staat er, de genesis van Jezus Christus was als volgt. En genesis, dat is dat God uit het niets een totaal nieuw begin maakt. Dat heeft hij voor het eerst gedaan in Genesis 1, de schepping van hemel en aarde, het begin van het Oude Testament. En dat doet hij hier, het begin van het Nieuwe Testament, nog een keer. Toen broedde de geest van God op de wateren. Hier is de geest van God opnieuw betrokken met dat nieuwe begin dat God schept. Buiten elke bijdrage van vlees en bloed om, schept hij uit het niets de mens Jezus Christus. En wie hij zijn rechtvaardigheid toont. Zijn trouw aan zijn schepping tot het uiterste. Wij waren er met heel Gods schepping net zo aan toe als Maria eraan toe leek. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Er lijkt wel een vloek op te rusten en we lopen er allemaal tegenaan. De vloek van de wet over alle zonde en kwaad. Doordat wij God ontrouw zijn geworden, zijn spontane liefde voor ons hebben gekwetst en verraden. Net zozeer als Jozef gekwetst en verraden was door Maria, als het waar was wat hij van haar moest denken. Alles wilde God voor ons betekenen, toch? Heel zijn toekomst had hij in de schepping aan de onze verbonden. Maar wij lieten hem vallen en laten hem nog zo vaak vallen. Alsof God er niet toe doet. En nu is het Advent. En nu horen wij dat God notabene zelf gekomen is. Om onze afzichtelijkheid, onze geknakte reputatie over te nemen. Zoals Jozef dat deed voor Maria. Zoals hij haar trouw bleef door alles heen. Zo is God in Christus ons mensen trouw gebleven door alles heen. Dat is het evangelie. Gij weet welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. Weet u wat zijn eretitel is in de Bijbel? De rechtvaardige. We lazen dat in 1 Johannes. Al die benamingen, al die mensen die die titel krijgen in het Oude Testament, loopt allemaal uit op Jezus Christus. Die het volmaakt, ten volle is. Hij is getrouw en rechtvaardig, schreef Johannes. Dat hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van alle onrecht. Zijn rechtvaardigheid staat dus helemaal in één lijn met zijn trouw. Hij is getrouw en rechtvaardig. En als de rechtvaardige bij uitstek, zoekt hij ernaar om Gods wil te doen. En gaandeweg ontdekt hij dat ook betekent dat hij de brokken die wij gemaakt hebben helemaal op zich zal moeten nemen. Misschien heeft hij het ook wel van Jozef geleerd. Hij heeft als kind ook veel van Jozef geleerd, denk ik. Zoals onze kinderen ook naar ons kijken en veel van ons leren. Zo zal Jezus ook bij Jozef gezien hebben. Hoe dat kan. Wat rechtvaardigheid is. En zo gaat hij dat ook als hij groot geworden is. In praktijk brengen. Helemaal. Daar was hij zelfs voor gekomen. Zegt Matthäus. Kijk maar naar zijn naam. Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Daar is hij dus voor gekomen. En ook zijn gerechtigheid zal blijken. Uit zijn trouw tot het uiterste. Hij is er letterlijk voor door de hel heen gegaan. Om u en mij en jou niet te hoeven laten vallen. God heeft hem voor ons tot zonde gemaakt, zal Paulus schrijven. Opdat wij zouden worden rechtvaardig voor God in hem. Opdat we vrij uit zouden kunnen gaan. En wie zich aan deze Christus gewonnen heeft. In de overgave van het geloof. Die mag dus weten van zo'n nieuw begin. Dat er een streep staat door je verleden. Zelfs al zou je zelf ook ooit vreemd gegaan zijn. Hè? Nou ja, je kunt alles opnoemen en alles bedenken. Wat er aan kwaad, aan zonde gebeurd is. Er komt een streep doorheen te staan. Je krijgt een nieuw begin. Want in hem ben je een nieuwe schepping. En niemand hoeft er ooit meer op terug te komen. En God doet dat zeker niet. Nou, als je dat mag weten. Dan ga je ook iets weerspiegelen van die rechtvaardigheid van Jozef. Want die Bijbelse rechtvaardigheid is dus geen gepasseerd station gebeten. En zal Jezus laten zeggen geen titel of jota van de Torah voorbij gaan. En nog altijd vindt die rechtvaardigheid die God van ons vraagt haar vervulling nergens anders in. Dan in een leven tot eer van God en tot heil, tot geluk van onze medemens. En net als bij Jozef krijg je daar dus plezier in. Omdat het voortkomt uit dat nieuwe begin. Dat God je gaf. Alsof je nooit iets met de zonde te maken had gehad. Zo draait alles in het evangelie. Dus om deze rechtvaardige. Jezus Christus. Die het zo totaal anders was dan vrouwen Justitia. Hij houdt niet onderwogen het zwaard boven je leven. Hij kwam van zijn troon af. Hij nam onze plaats in. Hij werd mens voor ons en ons behoud. Daarom, schoonste Heer Jezus, u die ons lief hebt, u behoort ons harte. Amen. Dat kunnen we niet zingen, want dat staat niet in het liedboek, maar we zingen gezang 3, het vierde couplet, als antwoord op de verkondiging, de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Gemeente, we gaan nu over tot de dienst van de offeranden. Er vinden twee inzamelingen plaats. De eerste is voor de IZB, de Inwendige Zendingsbond. Die probeert mensen in Nederland op allerlei manieren met het evangelie te bereiken. En de tweede is voor het pastoraat. Er zijn straks bij de uitgang ook zendingsbussen. En het doel daarvan is toerusting van de kerk op Zuid-Sumatra. Henriette Nieuwenhuis ondersteunt de kerk ter plaatse met het vormgeven van haar diaconale taak. Wij zullen u danken en met en voor elkaar bidden. In de voorbeden willen we ook denken aan meneer W. van Rossum van de Cicero-laan. Hij heeft de afgelopen week een slecht bericht gehad in zaken zijn gezondheid. Laten we samen danken en bidden. We danken u, Heere God, voor uw evangelie. Dat u met ons lot bewogen bent. Altijd al geweest. En u laat het ons ook vandaag weer merken. En u komt in een wereld die nog steeds net zo eruit lijkt te zien als in de dagen van Jozef. Een wereld waarin van alles mis is en misgaat. Ook op het gebied van menselijke relaties. Een wereld waarin het kwaad zich soms zo lijkt op te hopen dat we er niet meer doorheen kunnen zien. Een wereld waarin we ook zelf vaak maar met moeite onze weg kunnen vinden. Maar daarin komt u en u spreekt tot ons uw woord. En u zoekt ons op en u zegt tegen ons dat het niet hopeloos is. Daarvoor danken wij u en prijzen wij uw naam. Wij danken u dat we slechts mogen geloven. Dat u in Jezus Christus tot ons heil gekomen bent. En wij bidden u dat wij het geloven. Dat we het blijven geloven. En dat we eruit blijven leven. Met heel ons hebben en houden. We bidden u voor hen die het moeilijk hebben, in het bijzonder. We denken aan hen die ziek zijn. We denken aan hen die, zoals meneer Van Rossum, een moeilijk bericht hebben gekregen over hun gezondheid. Help hen en help hem om dat een plek te geven. Geef dat hij mag weten dat hij de verdere weg van zijn leven aan uw hand, in uw nabijheid mag gaan. En geef dat aan allen die in soortgelijke omstandigheden verkeren. Wanneer we ziek zijn of weten dat we sterven gaan. Wees u ons dan heel dicht nabij. Wij bidden u voor hen die zich verlaten weten. Zoals Jozef zich verlaten gevoeld moet hebben door Maria. Bidden u voor hen die dit soort dingen ook zelf hebben meegemaakt. Het vreemdgaan van een partner. Wilt u ook daarin uw genade en uw trouw bewijzen door een weg te wijzen die begaanbaar is te midden van alle ellende. Wij bidden u voor alle die worstelen met hun schuld. Misschien wel omdat ze zelf ooit vreemd gegaan zijn. Of waarover dan ook. Wilt u hen doen zien en geloven dat er dankzij Jezus Christus een nieuw begin mogelijk is en een streep komt te staan door ons verleden. Geef ons hoop en moed en ook de kracht die nodig is om vergeving te vragen en uit vergeving te leven. Wij bidden u voor alle die in situaties verkeren waarin het buitengewoon moeilijk is om de goede weg te vinden. Dat wij al zoekend en tastend uw wil boven alles zullen laten gaan. En dat wij zullen proberen om in onze beslissingen, in onze keuzes, iets te weerspiegelen van de rechtvaardigheid van Jozef. De trouw aan u en de trouw aan elkaar, aan de ander. Ook als het ons iets kost. Dat zal toch ook opvallen in de omgeving waarin we leven. En dat zal toch ook iets laten zien van hoe u het bedoelt en hoe u het wilt hebben. Geef dat het ook aanstekelijk werkt voor anderen. We hebben onze gaven zojuist bijeengebracht voor zending en evangelisatie. We bidden u om uw zegen over die gaven. Wilt u creativiteit geven aan hen die ze besteden? Ook de gaven in het pastoraat. Wilt u zijn met hen die werkzaam zijn in de zending, zoals Henriette Nieuwenhuis? Geef dat ze echt ondersteuning mag ervaren van de gemeente hier in Utrecht. En dat ook zij haar werk met veel vreugde en overtuiging mag doen. We bidden u voor de wereld waarin we leven. Een wereld waarin zoveel dingen hopeloos vast lijken te zitten. En als er iets verandert, dan blijkt het zo vaak weer een verandering ten kwade te zijn. We bidden u voor de Arabische landen, na wat we ooit de Arabische lente noemden. Geeft u vrede en vrijheid. We bidden u voor het volk Israël. We bidden om vrede voor Jeruzalem. Als kerk geloven wij dat u in staat bent geweest om uw zoon maagdelijk te laten worden geboren. Uit een maagd, Maria. Dat dat voor u niet te wonderlijk is. En dus geloven wij ook dat u in staat bent om vrede te geven in het Midden-Oosten. En vrijheid. Dat zal voor u misschien wel wat moeilijker zijn dan de maagdelijke geboorte. Vanwege de diep gewortelde haat tussen mensen. Maar het is voor u niet onmogelijk. En daarom bidden wij u om vrede. Juist ook in die context waarin onze heiland is opgegroeid en geleefd heeft. En die nog altijd een brandhaard van zoveel conflict is. Laat uw toekomst komen. En houd ons gemoed voor u bereid. Opdat het blij uw komst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft. Dat gij ons onze schuld vergeeft. Dat alles vragen we u. En danken we u. In de naam van hem. Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in alle eeuwigheid. Amen. We zingen gemeente ons slotlied, een adventslied uit gezang 125, de versen 1, 3 en 5 uit gezang 125. Gaat u nu of straks heen in vrede en draagt u met u mee de zegen van de drie-enige God. Genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.